Onze hulp en onze verwachting is van die Heere die in het begin de hemel en de aarde uit niet voortbracht, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Geliefden, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen, Psalm 68, de versen 16 en 17. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, en hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Nadat we ons gesteld hebben onder de tucht van Gods heilige wet, zingen we Psalm 119 en daarvan nader het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En daarna luisteren we naar de heilige schrift, Psalm 89, de versen 1 tot en met 21. Psalm 89, de versen 1 tot 21. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Psalm 89 vanaf vers 1. Een onderwijzing van Ethan de Ezraïet. Ik zal de goede tierenheid des Heeren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekend maken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht, Sela. Die loven de hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven allen die rondom hem zijn. O Heere God der Heerscharen, wie is als gij grootmachtig, o Heere, en uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee, wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene, gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is uw, ook is de aarde uw, de wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen, Tabor en Hermor juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw stroons. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn henen. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent, o Heere. Zij zullen het licht van uw aanschijn wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hun sterkte en door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van de Heer en onze koning van de heilige Israëls. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkoren uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Psalm 89, de versen 20 en 21 hebben onze aandacht en God zegen het. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held, ik heb een verkoren uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Genadig, barmhartige Heere, u hebt ons weer een week gespaard en het mag weer zondag zijn. En nu is het u bekend. Welke betekenis en welke waarde die dag voor ons heeft. Heere, laat het zo mogen zijn bij jong en oud, zoals ge dat in uw woord hebt aangegeven. Zoals dat mocht blijken onder het oude verbond en zelfs verrijkt werd onder het nieuwe verbond. Want wat in de belofte werd uitgesproken door u, dat hebt u vervuld in de komst van de Heer Jezus Christus. Vandaar dat in dat licht ook gezongen wordt, och Heere, geeft thans uw zegeningen. Och Heere, geeft heil op deze dag. Laat dat bij ons leven, Heere. Ja, laat het ons daarom te doen zijn. O, dat wij niet een traditionele zaak kennen en daarom komen in de kerk, omdat we het zo gewend zijn, omdat we erbij opgevoed zijn, maar dat we de behoefte aan kennen, dat het woord van de Heere in ons leven uitgewerkt mag worden. Want daartoe geeft u toch de prediking van uw woord, Heere. En daarom gedenk ons zo tezamen. Gedenk ons in genade de jongeren en de ouderen. Sla niemand over, Heere. Zoudt u vandaag eens van rij tot rij, van plaats tot plaats willen gaan? Wat zouden we een gezegende zondag hebben? Wat zouden we kennen, Heere, gelijk dat voor de dienst ook gespeeld werd? Het koraal van Psalm 63. Hoe dat David dacht aan en uitzag naar het verleden. Opdat het verleden weer mag zijn in het heden. Getrouwe God, dat we daar geen vreemdeling van zijn, maar dat wij het kennen. Zie dan zo in genade en ontferming op ons neder. En allen die met ons kunnen meeluisteren, Heere, dat is ook een geschenk, dat we betrokken worden bij de dienst. Wilt u zijn, barmhartige Heere, met ons in noden, zorgen en omstandigheden. U kent in ieders leven, in ieders levensgang. Wees ons genadig, getrouwe Heere. En hebben we behoefte aan geestelijk onderwijs? Wilt u het ons niet onthouden? Wil de geestelijke bediening van woord en genade ons niet onthouden? Zie dan zo in ontferming en genade op ons ten neder, o Israëls ontfermer. Barmhartige Heere, zijn er zieken in welke omstandigheden ze ook bevinden. Wees ze genadig. Gedenk aan Marleen Valerius in Dordrecht en zuster Valerius in Calando. Ach, ontferm u over hen alle beiden in genade en ontferming. Wil ook zo zijn met Wim Vroegenewij. Heere, u weet dat hij longproblemen heeft, wil hem genadig zijn. Wil met uw geest in hen werken, o Israëls ontfermer. Wil dan zo in alle omstandigheden gedenken aan de ganse gemeente uit genade. Barmhartig en genadige Heere, dat ook de zegeningen van u mogen brengen bij de milde zegenaar. Trouwe Heere, laat dat ook bij de jongens zijn die geslaagd zijn. Heere, dat ze de wereldgelijkvormigheid in het spreken, in het uitspreken niet blijkt, maar de erkenning jegens u, de Heere, want alles is van u en door u. En u hebt de inzet nog willen zegenen. Barmhartige Heere, zijn er die door het examen niet zijn gekomen. Ach, gedenk ze, getrouwe God. Verbind ze maar aan u. En dat ze hopen op u. Want u wilt toch de weg leiden. Om op de plaats in het leven te komen. Waar u hen wil laten werken. Barmhartige Heere, een broeder van de gemeente, broeder van Vulpen, is na het admissie-examen in Apeldoorn aangenomen om de studie daar te volgen. Barmhartige Heere, wil hem gedenken. Dat dat een zaak mag zijn van leven bij u vandaan en gestuurd door u. Wil u dat geven en dat dat in de praktijk ook mag blijken. Getrouwe God. Wil dan nog eens denken aan land en volk en overheid en vorstenhuis. En wil in de kerken nog wonen en werken met de krachtige werking van uw heilige geest. O Heere, kom nog met uw heilige geest. Het zal strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam, barmhartige God. Wilt u al uw dienaren leiden, die op deze dag uw woord hebben te verkondigen. Ja, dat we ook persoonlijk van u de Heere mogen ontvangen. Barmhartige Heer, u weet wat we nodig hebben. Verlaat ons dan niet. En dat we de gemeente mogen dienen en er zelf bij betrokken worden. Doe het uit genade. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Roem in de Heere, zijn woord is de waarheid. Ten eerste worden we stilgehouden bij de daad van de Heere, bij het opvallende door de Heere en bij de wil van de Heere. Roem in de Heere, zijn woord is de waarheid. Een daad van de Heere, het opvallende door de Heere en de wil van de Heere. We gaan met elkaar zingen en dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecten is voor de kerk, de tweede voor Colando en volgende week voor de kerk en voor de bouwkas. Psalm 89, de versen 2 en 3. Psalm 89, 2 en 3 zingen we. binnen. Dat is een woord, geliefden, wat bijzonder spreekt in deze maand. We hebben de verkiezingen achter ons. En in de tijd voor de verkiezing, en zelfs op de dag van de verkiezing, kwam bij velen naar voren: hoe zal de uitslag zijn? Wie zal bovenaan staan? Welke partij zal het gewonnen hebben? En wanneer we verder gaan, waaraan gedacht zou moeten worden, ja, daar kan iedereen het antwoord op geven. Want dat woord winnen leeft onder ons volksleven. En we kunnen wel zeggen onder al de werelddelen. En wanneer een bepaald land aan de orde is, dan wordt er gekeken, dan wordt er met spanning uitgezien. En we weten wat het resultaat is. En dan is het nog een wonder wanneer de naam van God niet gelasterd wordt, wanneer er een nederlaag behaald wordt. En wanneer dat eenmaal onder bepaalde omstandigheden toch wel anders had kunnen zijn. En nu zijn we in de kerk. We zitten niet in een stadion. En de ogen zijn niet gericht op 11 personen. Of we zoeken een televisie op. Of we draaien de knop van de radio om alles te volgen. Nu zijn we hier. En waarom zijn we nou eigenlijk hier? Stellen we onszelf wel eens die vraag, jong en oud. Waarom ga ik nou eigenlijk naar de kerk? Wat doe ik nu in die kerk? Ja, jongelui. Horen jullie ervan? Wat vader, wat moeder, wat grootvader of grootmoeder in de kerk doet. En wat het resultaat daarvan is. Want wat hoor je in de kerk? Dat er een winnende koning is. En als het over die winnende koning gaat, geliefden, dan kan er onder het volk geen sprake zijn van afwachten. Want zo is het toch in de mensenwereld en in de samenleving. Dat afwachten blijkt soms met spanning. Maar als het gaat over die koning, dan gaat het over zekerheid. En geloven we daarin? Geloven we erin dat er één koning is die wint en overwint? Dat die overwinning ook niet beperkt blijft tot 4 jaren. Maar dat die overwinning de eeuwen verduurt. Ja, zou iemand hier kunnen opmerken. Of wanneer er een tweegesprek zou zijn met deze of gene in de samenleving, wat blijkt er nu uiteindelijk van? Wat je onder de mensen ziet, dat kun je horen en daar wordt over gesproken, dat is zichtbaar. Maar als het nu gaat over die koning, waar blijkt nu enigszins dat hij winnaar is, en dat zijn winnen leidt tot overwinnen? En nu hoor ik iemand zeggen, en dat is een vaste opmerking, dat is een geloofszaak. En de grond van dat geloof is hecht is waar. En dat wordt waar. En dat is heden al praktijk. En als het daar dan over gaat, geliefde, dan staan we als het ware midden in Psalm 89. Als daar de dichter Ethan, die naar alle waarschijnlijkheid geleefd heeft in de dagen van David of Salomo, van Gods wegen, zo kunnen we het wel zeggen, geroepen werd om een psalm te dichten, een lied te dichten, wat uiteindelijk tot de tempelliederen zou gaan behoren. Dus een lied niet tijdgebonden, maar een lied van betekenis voor alle tijden en onder alle omstandigheden. En voor elk lied is een grond of een oorzaak te vinden. Wel, de dichter van Psalm 89 denkt aan wat er gebeurd is. Onder Israël is een nieuwe koning gekomen. En hij heeft de overtuiging dat die koning regeert bij de gratie Gods. En dat laatste heeft hem bijzonder aangegrepen. Dat is geen symbolische zaak, maar een werkelijkheid. Deze koning is verkoren door de Heere en de Heere heeft zijn weg gebaand tot de troon. En hij regeert als Sions koning. En wat bezielt hem dan? Als hij dat overdenkt en goed op hem zich laat inwerken, wat dat inhoudt, dat God de Heere een koning gegeven heeft. En dat in zijn gunst, naar zijn soevereine wil. Wel, dan gaat hij spreken, uitspreken, ik zal de goede tierenheid des Heeren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. En dan citeert hij als het ware wat de Heere zelf gezegd heeft. Uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkoren. Ik heb mijn knecht David gezworen. En ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. En uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. En als hij dan zo verder gaat. En er ook zelfs nog bijvoegt. Hoe de burgers leven, hoe de burgers staan tegenover de koning, dan komt hij tot de tekst. En dat is een veelzeggende tekst. En wat blijkt, dat hij de woorden die door de Heere gesproken zijn in zich opgenomen heeft, overdacht, en hij ging ze aanbidden, bewonderen. Vandaar dat we lezen in het 20e vers, toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige. In de eerste plaats, dus gesproken van uw heilige. Wanneer dat niet gebeurd was, zou het volgende, waar we op terugkomen vanzelf, niet volgen. Uw heilige. Hoe moeten we daarover denken? Want wij moeten in de eerste plaats denken aan David. Gelijk David, een profetische instelling heeft, een gang die wijst op de grote koning der koningen. Zo moeten wij David naar de wil van de Heere altoos zien. Dus David is in de eerste plaats Gods heilige. Hoe moeten we dat zien? Wel dat de Heere hem heeft apart gezet. Dat de Heere hem heeft gewild. Dat hij zou staan in de dienst van de Heere. En dat hij zou leven als de koning des Heeren. En dat werd in een visioen doorgegeven. Gelijk dat in die tijd wel meer gebeurde. Dus dat de Heere duidelijk heeft aangegeven, David is niet onder mijn toelating koning geworden, maar naar mijn goddelijke wil. Hij is uiteindelijk uitgegroeid, zoals we lezen, de man naar Gods hart. En dat is de wil van de Heere alleen. En daarom de eerste gedachte, de daad van de Heere. David is gekomen omdat God de Heere het gedaan heeft. En zo is hij geworden een type van de koning aller koningen, de Heere Jezus Christus. Want, geliefden, al zijn de gedenkdagen nu voorlopig weer achter ons, het is niet te hopen dat die dagen maar beperkt blijven in ons denken en spreken op bepaalde dagen. Maar dat het door de jaren heen is. Zo ook kerst. Kerst kan genoemd worden, en dat is toch zo ook in het kerkelijke leven, omdat het overduidelijk ook spreekt tot de kinderen, het feest aller feesten. Maar alleen beperkt tot 25 en 26 december. En worden die kerstliederen alleen maar gehoord rond en op die dagen. En daarna geen enkele betekenis meer. Jong en oud, dan moet gezegd worden dat de geboren koning geen enkele waarde voor ons heeft. Ja, nog sterker, dat hij niet voor ons en ook niet in ons leeft. En dat is ontzaggelijk erg. En weet u ook in welk verband? Omdat het zo rijk is. Onnoemelijk rijk. Wat er geschreven staat in Lucas 1. als daar het zelf getuigenis van God is, omtrent de geboren koning. Lees met aandacht wat de engel Gabriël in opdracht van zijn zender gezegd heeft tegen Maria. En geliefden, daar ging het niet over de toekomst op zich. Zo moet u dat niet zien. Zodat we tot deze conclusie komen, dat kind in de kribbe is er wel. Maar wat zijn namen inhoudt, spreekt wel, maar werkt nog niet. Dan zien wij de schrift niet naar wat de schrift aangeeft. Nog minder enige waarde voor onszelf. Want hij is, ja zelfs van voor de geboorte kan het gezegd worden, want zijn namen worden al aangekondigd, publiekelijk aangekondigd. Jezus Christus, de Heere. Hij is Jezus Christus en Heere. En hij blijft dat tot in der eeuwigheid. Vandaar dat de apostel ook schrijft. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. En daarom, gij hebt in uw gezicht gezegd van een heilige. En wij mogen het zo vertalen en zeker lezen. En gij hebt in een gezicht gezegd van de heilige, Jezus Christus. Die verafschaduwd werd, maar die David in alles overtreft. En daarom wordt hij ook genoemd de wortel van David. Hij is uit David, maar David is ook door hem. Dat betekent waarachtig mens, maar ook waarachtig God. Hij werd mens, maar hij is God gebleven. En hij blijft het tot in alle eeuwigheid. En daarom die daad van de Heere is ontzaglijk groot en rijk. En wat is nu het opvallende daarvan? En ook daarin wat wij lezen in het vervolg en hebt gezegd. De sprekende God, de werkende God, is ook een sprekende God. Dat doen we te onthouden. En daarom lezen we het ook met nadruk. En gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Dat is een hele zaak. En dat wordt ook duidelijk in de geschiedenis van David aangegeven. En dan komt voor de aandacht 1 Samuel 16. En als het daarover gaat, wel dan weten onze kinderen op zich daar wel het een en ander van te zeggen. Ook de kleinen onder ons. Werd er reeds niet onder het lezen van een stukje uit de kinderbijbel met aandacht, met spanning geluisterd, als daar door moeder of vader of door een ander gelezen werd de geschiedenis van David en Goliath. Twee personen worden onderstreept. En dat is voluit Bijbels. David en Goliath. En wat kan gezegd worden? Groter tegenstelling is niet denkbaar. En dat werd heel bijzonder bemerkt in het dal Sogo. Wij weten dat die kampvechter was uitgekozen door het volk. En hij was zelf bewust van zijn overwinning. Niemand zou hem kunnen treffen. Want niet alleen zijn uniform bedekte hem, maar zijn totale uitrusting sprak ervan onoverwinbaar. En als de trots en als de roem van de Filistijnen trok hij mee naar het slagveld. En de Filistijnen, die in andere dagen soms vervuld waren met vrezen, want gestel eens dat die God van Israël met Israël meeging, dan was een nederlaag te verwachten. Maar nu, geen vrees. Geen vrees. De overwinning staat vast. En zo trekken ze de legers van Israël tegemoet. En we weten hoe dat zijn persoon en zijn uitrusting het leger van Israël imponeerde. En een verlammingssituatie trad op. En dat veranderde niet. Het was vrees en beven. En we zeggen het niet uit de hoogte, geen gebed. Geen gebed. De koning en de kroonprins waren aanwezig. En dan zien we niet laag neer op Jonathan. Want hoe kan het bij ons zijn? De werkelijkheid had ook hem aangegrepen. En wat had hij een enkel jaar geleden gezegd? De Heere kan verlossen door weinigen en door velen. Daar was hij van overtuigd. En hij had grote gedachten van de Heere. En geliefden, hij ging niet zitten mijmeren. Wat bij tijden wel eens goed is. Als we mediteren en stilstaan bij de almacht en de grootheid van de Heere. Maar in het strijdperk van het leven komt het aan op strijden, op vechten. Strijd de goede strijd des geloofs en grijpt naar het eeuwige leven. Maar nu zijn zijn ogen meer gericht op die ene man. Want in de hand van die man ligt de toekomst van Israël. En als die man toeslaat, dan zijn we voor altijd slaven van de Filistijnen. Trek maar eens lijnen door naar vandaag, geliefden. En daarom is ook dit gedeelte hoogst actueel. Algemeen, maar ook in het persoonlijke leven. Weet u van strijd? Van geestelijke strijd. Mag ik u eens vragen? Wie zijn van binnen uw vijanden? Of heb u van binnen geen vijanden? Kan u wel spreken over die of die? Dat kan allemaal waar zijn hoor. Maar heb u er van binnen? Zeg u wel eens tegen de Heere, Heeren, ik heb vele bestrijders, o allerhoogste twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mijn bestrijders toch te keer. En dan kunnen we, al is dat op zichzelf niet goed te keuren, geliefden, maar dan kunnen we toch wel eens gelijk zijn aan Jonathan. Dat we niets durven zeggen. En dat er zelfs niet is de oproep tot gebed om het aangezicht van de Heere te zoeken. Die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En daarom de situatie van Israël was hopeloos, hulpeloos, reddeloos. En dan de Heere, die altijd doorgaat. Ja, geliefden, die niet een jongen te vergeefs gezalfd heeft. Want het is opvallend dat er een panische toestand, een zeer kritieke situatie plaatsvindt 25 kilometer van Bethlehem vandaan. Nou ja, dan is iets verder van hier naar Oudorp. Niet zo'n grote afstand en vooral vandaag niet, want je stapt in de auto en je bent er zo. Ja, geen 250 kilometer, maar 25 kilometer. Dus heel dichtbij. Overkomt God enige teleurstelling? Nee. En wat we nu zeggen of naar voren brengen, geliefden, dat leg ik niet alleen voor u neer, maar ook voor mezelf. God wordt wel door ons teleurgesteld. Ook door voorgangers, ook vandaag, maar nooit door omstandigheden dat hij geblokkeerd wordt. Blokkades kunnen opgeworpen worden, maar God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dan weet David niet waartoe hij nu geroepen wordt. Maar de grote zoon van David weet het al van eeuwigheid. Dat is het wonder. Wel geliefd, en dat is de kernzaak van het christelijke geloof. Wat niet uitgedacht is, nog gegeven is door enig mens, maar wat een gave is van God. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En wanneer? Wel als hij ontvangen wordt. Wanneer? Als hij geboren wordt in de kribbe van Bethlehem. Daarom, en daar hebben we het geloof bij God vandaan. Denk aan die mannen die daar in Jeruzalem komen uit Babel. En wat vragen ze? Waar is de kroonprins geboren? Nee. Gisteren is de kroonprinses in Zweden getrouwd. Ja, ze hoopt eenmaal koningin te worden. Maar dat is nog een open vraag. Kroon en prinses Amalia was daarbij aanwezig. Bekende van ons. Zal ze ooit op de troon komen? Open vragen voor ons. Maar wat zeggen die mannen? Wat zeggen die mannen tegen de dominees en de professoren zelf in Jeruzalem? Waar is de geboren koning der Joden? Hoort u het? Is. Dat kleine kind. Dat zo voor het menselijk oog niets vermag. Is koning. Nu al. En daarom heeft als koning zeggenschap. Regeermacht. Want hij leeft bijzonder bij de gratie van God. En dan wordt David erop uitgezonden. En waardoor wordt David getroffen, geliefde? Door de verschijning en het spreken en de opstelling van Goliath op zich. Maar Goliath had gezegd, en Saul had het ook vernomen, wel die soldaat die mij kan overwinnen, die zal dit bewerken, dat heel het Filistijnse leger en volk slaven zal zijn van Israël. En dan staat er geschreven, die mij kan overwinnen. Zo spreekt hij ze uit. Lieve mensen, zijn we bang voor de wereld? Die altijd positief spreekt. Ja, jongelui. De wereld spreekt positief, hoor. Ja, wat heb je nu uiteindelijk aan die kerkgang? Je zit anderhalf uur in een kerk. Nee, je moet bij ons komen. Bij ons is het. Laat ons eten en laat ons drinken en laat ons vrolijk zijn. Ja, sterven moeten we allemaal. Maar dan denken we altijd aan morgen. Niet aan een mogelijkheid vandaag. Nee, we gaan door. En we zijn niet bang. Die mij kan verslaan. Dus er hebben een proponent van de Satan in het dal van Sogo. En wordt David nu door de overmoed van Goliath diep getroffen? Nee. Weet u waardoor? Dat de naam van de Heere gelasterd wordt. Dat die naam wordt neergehaald. Dat met het lasteren van die naam, als het ware wordt uitgesproken, hij bestaat niet. Hij is een verzinsel van mensen. En nou vandaag, dat is een stukje theologisch denken van deze en die. Of van een andere wat dan in die Bijbel moet staan. Maar die Bijbel heeft dezelfde waarde als Koran of andere boeken. Maar als nu mag leven, al moeten wij werken in huis, op school, op buitenshuis. Uw naam heb ik lief, omdat ik u mag kennen, dienen en vrezen. En wat is dan de kracht en de steun? En dan komen we van David tot de grote zoon van David. Dat God bij hem hulp besteld heeft. Hulp. Niet eenmalig. De Filistijnen werden in het dal Sogo verslagen. Maar ze waren niet verdwenen. Ze waren niet verdwenen. En zo blijft de zonde. De zondekracht kan gebroken worden in bepaalde omstandigheden. Maar de zonde vergaat niet. Gelijk de Satan, de auteur en bewerker van de zonde, leeft tot het einde. Maar de helper, de grote held zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dominee, hoe moet het? Hopeloos, hulpeloos, soms uitzichtloos. De grote held leeft. En u mag een beroep doen op die held. Want hij zegt het, ik help u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. En dan kunnen de omstandigheden gelijk blijven, van binnen of van buiten, of zichzelf verergeren, maar het wordt waar, wat we samen zingen op Psalm 89 vers 9. Arme jongen van 15, 16 of misschien 17 jaar, die zo genomen is van de schapen en de strijd moest aanbinden tegen Goliath, werd overwinnaar. Ja, Zo geeft de Heere aan, de Vader van alle barmhartigheid, zo zal mijn Zoon triomferen naar mijn goddelijke wil. Want de laatste slag wordt geleverd door mijn Zoon. En dan mag er een volk zijn dat eeuwig zal zingen van Gods goedertierenheid. En dan gaat David ons nog, gaat een dichter ons nog verder wijzen op het gebeuren bij David en in Davids leven. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ja, weer een bekend gedeelte, geliefden. Ach, die bekende gedeelten, die bevatten zoveel, geliefden, dat het niet mag uitslijten, nog minder vergeten, maar dat erbij geleefd mag worden. Dat we ervan moeten hebben. En dat mogen we ook zeggen, Heere, daar moet ik het van hebben. Want God de Heere heeft wat gedaan. Hij heeft een verkorene stater uit het volk verhoogd. En dan krijgen we 1 Samuel 16. U kent die geschiedenis. Waarheen Samuel moest. En wat er gebeurd is. Hoe de gedachten van Samuel waren. Welke overtuiging hij zelfs had van de Heere naar zijn menselijke gedachten. Ja, deze heeft de Heere verkoren. Ja. Deze. En is die het niet? Dan die, en dan zelfs tot 3 maal toe. Dan zal dit wel de gave van God zijn. Dan zal hij het wel moeten zijn. Nee, zegt de Heer. Mijne gedachten zijn niet uw lieder gedachten. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar ik zie het hart aan. En dan moet de jonge Samuel, moet de jonge David geroepen worden uit het veld. Eerst heeft Samuel gezegd, heb je geen meer jongens? Ja, dan moet je indenken, geliefde. En ik zeg het met insluiting met mezelf. Het zijn mooie geschiedenissen, hoor. Maar dan moet u er eens aan denken. Dat daar staat Samuel met een hoorn gevuld met olie. Niet een kruik. Die heeft hij in handen gehad toen hij Saul moest salven. Maar nu een hoorn die niet te breken valt. En dan gevuld met olie. Die kruik die moest niet, of die koren moest niet gevuld worden. Toen de toekomstige koning er was. Nee. Hij moest gaan vragen. Heb je nog meer jongens? Ja. Er is er nog 1. En dat wil niet zeggen dat de jongste zoon voor Izzy geen enkele betekenis had. Jazeker, want anders had hij hem zo niet in het veld gestuurd. Want er dreigde toch wel gevaren. Er konden af en toe roofdieren zijn. En een jongetje die kon zomaar niet met een koppel schapen omgaan. Dus er zat toch wel wat in. Maar voor een bijzonder ambt. Nee. Dan moet je toch wel andere capaciteiten hebben en dan moet je zeker enige ervaring hebben. Hij moet komen. En dan zegt de Heere, deze is het. En dan knielt hij neer. En weet u wat we nu bemerken bij Samuel, geliefde? Dat Samuel wordt het met God eens. Ook in deze weg. En hij zalft hem van harte. Want hij is de verkoren koning. Hij zal straks op Gods tijd het volk regeren. Naar de wil des Heren, vervuld met genade en godsvrezen. Dat zijn twee belangrijke zaken. Voor het persoonlijk leven en voor het ambtelijke leven. Hij wordt door God verhoogd. Verhoogd, geliefden. Op dit moment is hij in Gods ogen al Israëls koning. Gelijk God de Heere laat proclameren in de velden van Efrata wie er geboren is. En wat een Simeon later mag belijden in den tempel. En u, de koning der koningen, God heeft hem verhoogd uit het volk. En waartoe David niet kon komen, daartoe moest de zoon komen. En hij onderging, geliefden, wat we in Jesaja 53 lezen. En hij was veracht. En hij was de onwaardigste onder de mensenkinderen. En een iegelijk was voor hem verbergend het aangezicht. Ja, wat horen we Paulus getuigen in Filippenzen 2. Dat hij zich uitermate voor God en verloren zondaren. Voor vijanden, voor goddelozen uitermate vernederd heeft. Om alzo te voldoen aan het heilig recht van God. En God heeft hem verhoogd, zodat hij na de nederdaling ter helle kon uitroepen en het is volbracht. Het doel is bereikt en God scheurt het voorhangsel. En God de Vader heeft hem opgewekt. En God de Vader heeft hem verhoogd. En daarom de heilsfeiten zijn de moeite waard, geliefden. Om biddend overdag te worden met de bede. Heere, mag ik de betekenis ervan verstaan en de vrucht ervan kennen in het leven. En daarom zit hij nu aan de rechterhand van zijn vader in alle heerlijkheid. En we hopen vanavond wel te horen wat dat betekent voor een zondaar en voor een zondares. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. En met heilige zalf, mijn heilige olie staat er eigenlijk, heb ik hem gezalfd. Dus David is koning. Bij de gratie Gods. Zal ook. Maar we weten hoe lang. Maar David. Altoos. Verkoren. Geroepen. En bekwaamd. En dan krijgen we geliefden. Weer. En dat dienen we vast te houden, gelijk we zo even in het kort gewezen hebben op de staat van de vernedering en de staat van verhoging, de eeuwige verhoging van Jezus Christus. Zo dienen wij tenslotte ook te denken aan de zalving van David in de eerste plaats en daaraan verbonden de zalving van de Heer Jezus. Gelijkheid, verkoren door God, bemind door God en geleid door God. Maar wat is nu het verschil? Wat is nu het verschil? En als we dat uit de schriften mogen weten, en daarom vanuit de schriften nu onderstrepen, hoop ik van harte dat er een jongen of een meisje, een man of een vrouw, ja, dat wij allen daarmee naar huis gaan. Overtreft dat hetgeen wat we gezegd hebben? Nee. We kunnen zelfs zeggen wat we aangehaald hebben vanuit 17 en 16 van het boek Samuel. Toegepast op de koning der koningen vindt de grond in de zalving waartoe? David werd gezalfd om ambtsdrager te zijn als koning. Gezalfd tot één ambt. En hij mocht zich niet vergrijpen aan de andere ambten. Dus onder Israël bleven de ambten gescheiden. Profeten, priesters en koningen. En bij overtreding bleek er de straf van God. Denk aan koning Uzzia. Maar nu Jezus. Jezus Christus is gezalfd tot het drievoudige ambt. En waarom? En nu hoop ik dat er hier zijn die zeggen in hun hart: ja, dominee, daarom kan ik zalig worden. Want ik ben een gevallen ambtsdrager. Het bijzondere ambt, dat missen we. Dat we nog van betekenis mogen zijn, geliefden in gezin of daarbuiten in kerk, dat is door de algemene genade van God. Maar in geestelijk opzicht zijn we voor God en voor elkaar ambteloze burgers geworden. En dat hebben we gewild in het paradijs. En dat kunnen wij niet veranderen, dat willen we niet veranderen. Maar dat we daar nu last van krijgen. Dat we niets kunnen doen, geliefden, voor God. En dat we niet voor hem kunnen leven en zijn profeet, priester en koning zoals hij dat wil. En het wordt ons tot schuld. En bij schuld ook het staan naar verandering. Zou u het anders willen in je leven? Zou u het anders willen? En dat je uitzegt: Heer, ik kan het niet. Ik vermag het niet. En het kan zijn als ik nu iets wil, dat straks het tegendeel blijkt. Maar u zegt ik wil en zij zullen. En wat heeft hij nu verdiend, geliefde? Doordat hij profeet, priester en koning voor God geworden is. En zo ons getekend wordt in de Heilige Schrift. Dat er is de machtige werking van de Heilige Geest. Zodat we in beginsel hier op aarde al profeet, priester en koning worden. En dan wil ik iets meegeven wat me zo voor de aandacht komt. Van dat dienstmeisje van Naaman, jongelui. 4 mei herdenking ligt nog kort achter ons, hè. En dan wordt er elk jaar niet gedacht bijzonder op die dag aan het gebeuren. In 40-45. En dan een meisje van een jaar of 14. Weggevoerd van vader en moeder. En ze kon wel zeggen voor altoos. Want wie kan de macht van de Syriërs breken? En daar ziet ze haar Heer. We kennen de geschiedenis. En ze heeft medelijden met hem. Medelijden met hem. Want ze is ervan overtuigd. Hij moet straks gaan sterven aan mijn laatstheid. Maar wat blijkt? Dat ze de opvoeding niet vergeten is. Maar de opvoeding is blijven leven. En heeft gebed gegeven tot de levende God. En we weten wat ze tegen haar mevrouw zegt. Och dat meneer ware voor het aangezicht van de profeet. Hij zou hem van zijn melaatsheid ontledigen. God zou hem als middel gebruiken. Och dat kind mag het zo zeggen. Het is niet verachtelijk. Maar denk het aan haar jonkheid. Was zich nog niet bewust, geliefde, dat zij een profetes was. Dat ze een priesteres was. En dat ze een koningin was. Maar ze was al bedeeld met het beeld van God. Oud en jong. Zo kunnen we vandaag nog worden. Want de Heere leeft en de Heere werkt. Amen.
Laat ons eindigen.
Trouwe Heere, zegen zo uw woord. En gedenk ons in genade. Heb dank voor uw steun. En breng ons vanavond in getrouwheid weer samen om Christus wil. Amen. Psalm 72 en daarvan het 10e vers. de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.